Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 47. En daarvan de versen 1 en 3. Psalm 47, vers 1. Juicht, o volken, juicht. Handklapt en betuigt onze God. Uw vreugd weest te saam verheugd. En de derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 1 en 3 van Psalm 47.
Thank you.
openen de schriften in het boek van de psalmen en lezen eruit psalm 24. In aansluiting daarop zingen wij de berijming van die psalm, de versen 4 en 5. Verhoogd op poorten, nu de boog rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat de koning in moge rijden. En ook het vijfde vers, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Vervolgens beleiden wij ons geloof met de Heidelbergse Catechismus, zondag 18, over de hemelvaart. We lezen psalm 24, zingen uit de berijming de versen 4 en 5 en doen belijdenis met zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus.
Een psalm van David. De aarde is des Heren, mitsgades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, en die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heren en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen en die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Ischaren, die is de koning der ere, Sela.
Thank you.
belijdenis met zondag 18. Wat verstaat ge daarmede opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. En naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zou de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. En ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.
Tekst voor de prediking voor deze hemelvaartsmorgen kunt u vinden in de psalm die we gelezen hebben, psalm 24, en daarvan de versen 7 tot en met 10. Psalm 24, vers 7 tot en met 10. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen. Die is de koning der ere. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Grote en eeuwige God, koning der koningen. Wij zoeken uw heilig aangezicht nu we hier samen zijn gekomen in ons kerkgebouw. Allereerst om u te danken, Heere, dat deze ochtend zo midden in de week de kerk open mag staan. En dat u ons op deze dag iets geeft om te gedenken. Datgene wat er gebeurd is eeuwen geleden, en dat nu nog van grote betekenis is, ja tot aan het einde der tijden, ja tot in eeuwigheid toe. Gij geeft ons te gedenken dat grote werk dat de Heere Jezus Christus niet alleen begonnen is, maar wat hij ook volbracht heeft. En wat op de hemelvaartsdag in alle heerlijkheid en majesteit mag worden verkondigd. We hebben het zojuist beleden, Heren, wat we ermee onder verstaan, de hemelvaart van Christus. En wat het nut van die hemelvaart is. Het is iets waar die grote massa aan voorbij leeft vandaag. Dat was toen zo en dat is ook nu nog zo. Maar is het voor ons wel duidelijk, bevindelijk duidelijk, wat de hemelvaart voor betekenis heeft? Begrijpen wij als jongens en meisjes wel waarom de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en waar hij nu is en wat hij daar doet? verstaan wij als grote mensen hoe nodig dat wij hem hebben. En juist ook in een week van voorbereiding, heren, kan het zo te onderwijs zijn, ook van diegenen die uw naam ootmoedig mogen vrezen. Want u bent de koning der ere, de heere der heerscharen, de vorst zo groot in macht, het hoofd van 's hemels legermacht, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En u kunt doen, heren, wat geen mens kan doen. U kunt harde harten breken. Dat is nog nooit een dominee gelukt. Dat is nog nooit een mens gelukt om zijn eigen hart te kunnen breken. Om de poorten van zijn hart open te doen, opdat die vorst der ere ingaat. Er leven zoveel gedachten en zoveel bezwaren tegen deze koning. Zoveel onwil in ons duistere hart. Maar u als die vorst met de hoogste macht bekleed, u kunt ijzeren deuren en koperen grendelen aan stukken breken. Heren, wilt u dat doen? Bij hen die nog onbekeerd leven en onbekeerlijk doorleven. Die de wereld voor hun heil goed achten en maken van de buik hun God. Heren, ze zijn er ook onder ons in de gemeente. Wilt u hen te sterk worden, heren, met uw hemelvaartskracht en uit de hemel die geest geven, die zulke zondaren ook overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel. En als we iets begonnen te verstaan van de boosheid van ons hart en van de hardheid van ons bestaan en van onze onmacht om de duivel en de wereld en ons eigen vlees te overwinnen, dan mag het toch als een prediking zijn, heren, dat wat nou bij mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij u. En dan mag het verkondigd worden aan harten die door schuldbesef zijn getroffen en verslagen, maar die zo blind zijn voor de personen, voor het werk van de Heer Jezus Christus, die hun heil en zaligheid nog zo zoeken in hun eigen hart, in hun eigen leven, en al maar dieper wegzinken in die jammerende, in die kuil van modderig slijk. Heren, doe hen verstaan dat u niet alleen maar in de hoogte woont en in het verhevene, maar ook bij dien die van een verbrijzelde en van een vernederde geest is. Om daar dat werk te doen wat ook geen mens kan, namelijk om dat verbroken hart te helen en die nederige geest op te heffen. En laten uw kinderen, heren, daarin ook onderwezen worden, bemoedigd ook mogen worden in deze week van voorbereiding, nu ze hun zonde en vervloeking moeten bedenken. En als ze dat recht doen en als ze door uw geest ook wordt gezegend, in ware verootmoediging voor uw aangezicht neerliggen, zichzelf mishagen en de poorten van dat koninkrijk der hemelen ook niet kunnen openen, heren, wilt u dan zelf afdalen en geven dat ze niet alleen hun zonde en vervloeking bedenken, maar ook mogen bedenken dat u in de hemel bent, hun harten opwaarts in de hemel verheffen, waar u zit aan de rechterhand van de majesteit Gods. Als de voorspraak voor dat verloren volk, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, die hem beschermt, die hem bewaart. En dan zijn ze toch wel bewaard. Heren, laten de oefeningen van het geloof daarop gericht mogen worden. En geef dat deze hemelvaartsdag en deze hemelvaartspsalm daar ook toe mogen bijdragen. Om in de oefeningen van het geloof onze ogen opwaarts te heffen. En geef dat dan ook de lofzang geboren mag worden, zoals deze psalm ons dat voorzegt en al die andere hemelvaartspsalmen. Want er is toch iets om blij over te zijn. Zoals David huppelde toen de ark des Heren zijn intocht deed in Jeruzalem. Zoals de discipelen verblijd werden toen ze terugkeerden naar Jeruzalem, nadat de Heere Jezus opgevaren was ten hemel. En ze te allen dagen lovende en biddende waren in de tempel, omdat ze zo'n koning in de hemel hebben, die altijd leeft om voor hen te bidden en die ook eenmaal weder zal komen om hen tot zich te nemen. Heere, geef dat wij allen zoiets mogen meekrijgen van dat hemelvaartsevangelie, jong en oud, klein en groot. Zegen ons samen en overal waar het woord wordt verkondigd. We bidden ook voor onze jongeren van de jeugdverenigingen die in Ermelo zijn. Geef ook hen een goede en een gezegende dag. We bidden u voor alle jongeren in de gemeente, ook zij die in de examenweken zitten. Wilt u hen op deze dag wat rust geven? Wilt u hen zegenen, Heere, in alle oefeningen, in alle dingen die ze hebben te doen? Wil ons verblijden door uw daden, Heere, en gedenk ze in tijdelijk, maar bovenal in geestelijk opzicht. We dragen onze jongeren hartelijk aan u, de Heere, op, de kinderen in de kerk. Heer, u hebt toch een belofte gegeven voor de nakomelingen, dat uw trouw en uw waarheid tot in het laatste nageslacht zijn kracht zal behouden. Wilt u dan, als de koning der koningen en als de opgestane ten hemel gevaren vorst, ook vandaag in ons nageslacht werken, tot roem en eer van uw genade, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 68, de versen 8 en 9. Psalm 68, vers 8. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? En het negende Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. 8 en 9 van Psalm 68. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Er zal 1 rondgang worden gehouden. 1 rondgang. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Het eerste van Psalm 150 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben misschien wel, ik weet eigenlijk wel zeker, een kinderbijbel thuis. Een kinderbijbel. En wat is nou een kinderbijbel? Wat maakt een kinderbijbel nou anders dan een gewone bijbel? Nou, in een kinderbijbel daar staan plaatjes, tekeningen. En die maken duidelijk wat de Bijbel vertelt. Zodat je niet alleen maar hoort of leest van bijvoorbeeld David en Goliath. Maar je ziet ook een plaatje van David en Goliath. En je leest of hoort niet alleen maar van de goede herder die het verloren schaap op zijn schouders draagt, maar met een tekening begrijp je ook wat er bedoeld wordt. Gemeente, nu wordt de tijd van het Oude Testament wel de kindertijd van de kerk genoemd. De kindertijd van de kerk. Omdat de Heere in dat Oude Testament vaak plaatjes, voorbeelden gebruikt om zijn woord te verduidelijken. Bijvoorbeeld heel de ceremoniële dienst in de tempel. De offers. En de personen van de priesters. Allemaal voorbeelden bij de boodschap van Gods genade. Alles wees heen naar de Heer Jezus Christus. En alles wat in het Oude Testament aan symbolen staan, de altaren en alle andere dingen die zo plaatsvonden in de tabernakel, die wijzen heen, die vertellen ons iets, die zijn een tekening bij de Heer Jezus Christus. Zo is ook de Ark van het Verbond. Zo'n zichtbaar teken, een zichtbaar plaatje zal ik maar zeggen, bij de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Want de Ark van het Verbond die in het Heilige der Heiligen stond, in de tempel, die was het symbool van de aanwezigheid van God onder zijn volk. Zo lezen we het in 2 Samuel 6 bijvoorbeeld, dat God op het verzoendeksel tussen de cherubs woonde, tussen die engelenfiguren die daarop waren afgebeeld. En dat verzoendeksel, dat is dan weer een beeld van het werk van Christus. Want daarop werd het bloed der verzoening gesprenkeld op de grote verzoendag. Nou, en met dat in gedachten willen wij samen die psalm gaan lezen, waarin gesproken wordt over die ark die opgebracht werd naar Jeruzalem en die de poorten van de stad binnenkwam. We gaan luisteren naar de hemelvaart van de koning. We letten op de oproep van de koning. Want in Psalm 24 klinkt de oproep in vers 7 en ook in vers 9. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. De tweede gedachte, de vraag naar de koning. Wie is die koning der ere? Ook in het 8e en ook in het 10e vers wordt die vraag gesteld. De vraag naar de koning, wie is hij dan? En dan de derde gedachte, het antwoord over de koning. De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. En in het 10e, de Heere der heerscharen. Die is de koning der ere. Dus de hemelvaart van de koning, de oproep van de koning, de vraag naar de koning en het antwoord over de koning. Zoals gezegd, gemeente, die Ark des Verbonds, die was het belangrijkste voorwerp in de tempel van het Oude Testament. Daar woonde de Heer. Op die berg Sion die hij had verkoren. En daar had hij zijn plaats gevonden, op die ark tussen de cherubs. Het was het symbool van de aanwezigheid van God onder het volk van Israël. Maar Israël ging daar wel eens verkeerd mee om, met die ark. Want het vereenzelvigde God met die ark. Ze zetten een is-gelijkteken tussen de ark en tussen God zelf. En bedreven dus op een bepaalde manier soms afgoderij met de ark. We lezen dat bijvoorbeeld in 1 Samuel 4. Dat is die geschiedenis met Hofni en Pinehas, die zonen van de hoge priester Eli. Er was in die tijd een oorlog met de Filistijnen en die oorlog dreigde verloren te worden. En toen hebben Hofni en Pinehas de ark uit de tabernakel gehaald en hem in de strijd gebracht. En ze dachten dat God zelf nu meegenomen werd. En ze maakten een grote vergissing. Want God kan natuurlijk niet opgesloten worden in zo'n kist, al is die van goud en al staan er engelenfiguren op. En dat bleek ook wel, dat God zich niet laat opsluiten in zo'n kist, want en zich ook niet in die kist ook wil laten vereenzelvigen, want de strijd werd verloren. De jongens en meisjes weten dat. En de kist, de ark, die werd buitgemaakt door de Filistijnen. En de Filistijnen die brachten de ark in de tempel van Dagon. En dat bracht allerlei rampen met zich mee. En toen hebben de Filistijnen besloten om de ark weer terug te sturen naar Kanaan, naar Israël. En in het grensgebied vond hij daar een plaats in het huis van Abinadab. En daar bleef hij een hele poos staan. Dat is toch wel heel tekenend ook voor de geestelijke toestand in Israël. De ark werd niet teruggebracht naar de plaats waar hij moest zijn, maar hij bleef daar in het grensgebied staan. En ook Saul, die toen koning was, werd, die heeft ook helemaal geen pogingen gedaan om die ark weer terug te halen. En de ark die werd gewoon vergeten. Jaren heeft hij daar gestaan. Totdat David koning werd. En David, door de Heilige Geest geïnspireerd, heeft begrepen dat God in het midden van zijn volk wil wonen en niet ergens aan het grensgebied. En David heeft toen de burg Jebus veroverd en daar de hoofdstad van Israël van gemaakt en de naam gegeven Jeruzalem, stad van vrede. En toen heeft David de ark, die dus in het huis van Abinadab stond, overgebracht naar Jeruzalem. En daar ligt nog een geschiedenis tussen met Uzza, die laat ik nu wel rusten, omdat die ark niet op de juiste manier teruggebracht werd naar Jeruzalem. Hij heeft toen nog een poosje in het huis van Obed-Edom verkeerd, maar uiteindelijk is die ark dan overgebracht naar Jeruzalem. Want God wil niet aan de grens van zijn volk wonen, in het grensgebied, maar in het centrum, in het hart van het volk. God wil niet zijn zegen alleen maar geven aan een enkel gezin van Abinadab of van Obed-Edom, maar aan het hele volk. En daarom moest die ark naar het hart van het land gebracht worden, naar het centrum van Israël, naar Jeruzalem. En als dan die grote dag aangebroken is, dat de ark des verbonds weer teruggebracht wordt, gebracht wordt naar Jeruzalem, naar het centrum van het land, dan gaat er een hele stoet van zangers en van muzikanten voorop. En ze zingen de psalmen die getuigen van de opgang van de koning. Psalm 68 bijvoorbeeld, die we hebben gezongen. Gij voert ten hemel op vol eer. Of Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Dat moeten we allereerst natuurlijk in die oude tijd letterlijk verstaan. Toen vanuit het laagland de opgang naar het hogere gebergte werd gemaakt waar Jeruzalem op lag. Dat de ark letterlijk omhoog ging. Vanuit het laagland naar het hoogland van Jeruzalem. Zo ging de ark omhoog. En omdat die ark het symbool was van de aanwezigheid van God, hebben ze uitgezongen dat God zelf omhoog voer. Met gejuich, dat God zelf ten hemel voer. En ook in Psalm 24 is er dus sprake van zo'n psalm die de opgang van de ark vertolkt. En dan lezen we in deze psalm een soort van beurtzang. Als dan die zangers en die muzikanten aankomen bij de poorten van Jeruzalem, dan zingen zij: heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En dat is de oproep aan de stad Jeruzalem om de poorten open te doen, opdat de ark, opdat God zelf binnen kan komen. En dan klinkt er een tegenlied vanaf de muren van Jeruzalem. Wie is de koning der ere? En de zangers buiten de poort, die voor de ark uitlopen, die geven dan weer antwoord. De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Gaat dan de poort open? Nee, nog niet, want ze moeten opnieuw zingen. Heft uw hoofden op, gij poorten. Heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En opnieuw klinkt de vraag. Wie is hij, deze koning der ere? En opnieuw het antwoord, nog dieper en sterker uitgedrukt. De Heere der heerscharen, die is de koning der ere. En zo is deze psalmgemeente dus een loflied op de koning der koningen, op de Heere der heren, op de overste van alle legermachten van de hemel. Hij heeft Jeruzalem verkoren als de plaats waar hij wilde wonen. Sionsberg, waarop de tempel zou gebouwd gaan worden. De Heere wilde niet in het grensgebied wonen, niet aan de rand van het leven van het volk, maar in het hart van het volk, in het centrum van het land. Niet slechts een enkel gezin zegenen, maar heel het volk wilde hij bezoeken met zijn heil. En dit is zo, gemeente, even de historische achtergrond van deze psalm. Omdat die ark jarenlang in het huis van Abinadab heeft gestaan en nu dus onder het loflied weer teruggebracht wordt naar het hart van het volk, naar het centrum van het land. En als we daar dan bij stilstaan, gemeente, dan is dus het eerste wat wij vanuit deze psalm tot ons zien komen als prediking, dat er dus een oproep plaatsvindt. Er wordt geroepen. Heft uw hoofden op. Gij poorten en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En dat wordt dus gezegd in die tijd van de ark, die daar dus wordt gedragen door de priesters. De ark als het symbool van de aanwezigheid van God. Het verzoendeksel als symbool van het bloed van de verzoening dat eenmaal door Jezus Christus is gebracht. De ark, gemeente, is het symbool van Christus. Die ark, dat was dus een plaatje, een zichtbaar teken van de aanwezigheid van God. God was een geest. Wij kunnen de Heer niet zien, jongens en meisjes. We mogen de Heer ook niet afbeelden. Maar hij is wel door middel van dat symbool, die ark, in het midden van het volk. En die arkgemeente, als symbool van Christus, die is ook zichtbaar onder de mensen geweest. Want is God niet in de Heer Jezus vlees geworden? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In de Heer Jezus Christus is God zelf onder de mensen komen wonen. Is ons in alles gelijk geworden, zo zegt de apostel, behalve in de zonde. En zo is hij dus zichtbaar en tastbaar in zijn heerlijkheid verschenen. En Jeruzalem, zoals ik al zei, dat is het hart, dat is het centrum van het land. En dat is ook weer een symbool van de plaats waar God wil wonen. De Heer wil niet aan de rand van ons leven aanwezig zijn. De Heer wil niet ergens een plaatsje hebben, ergens in de marge. Alleen op zondag, anderhalf uur. Twee keer anderhalf uur misschien. En voor de rest van de dag en voor de rest van de week weer vergeten worden. Wat zegt de Heere gemeente tegen ons? Wat zegt de Heere tegen u, tegen jou? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heere neemt geen genoegen met iets anders. Niet alleen onze lippen. De Heere klaagt er vaak in het Oude Testament over. Dit volk nadert tot mij met hun lippen, maar hun hart houden zij verre van mij. Ik sta aan de deur, zo zegt de Heer Jezus in Openbaringen. En ik klop, hij klopt aan de deur van ons hart. En de vraag, gemeente, die dan tot ons komt, ook vanuit deze psalm, is die deur nou al open gegaan? Zijn de poorten van ons hart geopend? Hebben wij al antwoord mogen geven op de roepstem, op de klop op ons hart? Van nature, gemeente, is ons hart zo gesloten. Hebben wij die deuren dicht gedaan? Zitten daar ijzeren grendels op? Is het een koperen deur? En er is niemand die die deur open doet, open wil doen. En de Heere klopt wel, dat doet hij door middel van de prediking. En er zijn roepstemmen in ons leven. Ziekten, ongelukken, tegenslagen, sterfgevallen. De Heere onderstreept zijn roep, zijn klop op het hart met allerlei ernstige boodschappen. Maar wat leeft er in ons hart? Ook de vraag die hier wordt gesteld, en wie is dan de Heere? Wie is dan die vorst die toegang wil tot mijn hart? Dat vroeg de farao bijvoorbeeld. Toen Mozes en Aaron kwamen eisen dat hij het volk zou laten gaan. Wie is de Heere dan, zegt hij, die had ik hem zo vrezen. En hij verhardde zich en hij deed zijn hart dicht. Hij verstokte zijn hart. En de poorten bleven dicht. Dat is op de brute, dat is op de goddeloze wijze. Dat een mens zijn hart gesloten houdt. God buitensluit. Niet wil dat hij koning over het hart wordt. En dat komt echt niet alleen in de wereld voor, gemeente. Want Jesaja moest het zeggen in het 53ste hoofdstuk. En wie heeft nou onze prediking geloofd? Wie heeft nou antwoord gegeven op die roepstem? Wie is de Heere? Wie is die vorst die toegang vraagt tot ons hart? De godsdienst zegt, als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid wat we hem zouden begeerd hebben. We zien geen heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. We willen hem niet open doen. Want als hij in ons hart komt, Als deze koning het voor het zeggen krijgt, dan moet ik de zonde gaan haten. En dan moet ik de wereld gaan verlaten. Dan moet ik mijn oude natuur gaan doden. Dan moet ik in een nieuw en godzalig leven wandelen. En dat wil ik niet. Daar ben ik vijand van. Ik wil niet bekeerd zijn. Er is voor hem geen plaats, gemeente. Dat is constant de lijn in de schriften. Er was voor hem geen plaats toen hij nog kind was. Geen plaats in de herberg. Er was geen plaats voor hem toen hij als de goede herder zijn leven voor de schapen ging stellen. Uitgestoten en uitgeworpen. Aan het vloekhout genageld. En er is van nature ook geen plaats voor de koning der koningen en voor de heren der heren. Maar wat erg, gemeent, als dat nog zo is. Laten we toch zien wat we doen. Als we hem maar laten staan. En hem maar laten roepen. Die goede herder waar we het afgelopen zondag over gehad hebben. Vanuit Psalm 23. Het is ook daarom dat ik nu Psalm 24 met u wilde lezen. Omdat het in zo'n nauw verband staat op Psalm 23. Die goede herder is ook de koning der koningen. De vorst bekleed met macht. De overste herder der schapen. Hij zoekt toegang tot het hart. Hij is het die je zijn vriendschap biedt. Hij is het die roept. Hij is het die klopt. Hoor je nou toch zijn stem? Doe mij open. Wend u naar mij toe. Word toch behouden. Mijn zoon, geef mij uw hart. Hoor je zijn stem, gemeente? Bekeert u. Waarom zoudt ge toch sterven? Hoort u de stem van deze koning die zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Heft uw poorten op. Doe mij open. Het is deze grote, majesteitelijke koning die toegang vraagt tot ons hart. De almachtige opperheer. Wat staat er in de schrift van hem geschreven? Alle knie zal zich voor hem buigen. En alle tong zal hem belijden. Dat zal eenmaal zijn op die grote dag. Als hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. We hebben het met de zondag 18 beleden. Hij komt weder. Met de wolken des hemels. Zoals hij ook ten hemel is gevaren. En als dan pas onze knieën zich gaan buigen. En als dan pas onze mond gaat belijden dat hij toch de koning der koningen is. Dan is het te laat. Als we onbekeerd zijn gebleven. Als ons hart gesloten is gebleven. Als de poorten van ons bestaan dicht zijn gegaan. Gemeente, dan gaat er straks een andere poort open. De poort naar de eeuwige duisternis. De poort naar het eeuwig verderf. Waar de vorst der duisternis en al de anderen voor eeuwig hun plaats hebben. Maar de Heer heeft er geen lust in. Hij zegt, wend u toch naar mij toe, bekeert u. Waarom zoudt ge toch sterven? Wie is de koning der ere? De vraag die gesteld wordt over die koning. En dat laat zien, gemeente, als die vraag gesteld wordt, niet alleen dat ons hart gesloten is, maar ook waarom ons hart gesloten is. We zijn er zo blind voor. Wie is dan die koning? Wie is die vorst die toegang vraagt tot ons hart? McShane, die maakt dat duidelijk in dat gedicht. Dat het komt omdat hij een vreemdeling is. Voor God en zijn hart. Als een mens geen schuld kent en geen smart voelt. Dan vraagt een mens zich niet af. Mijn ziele, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ondanks dat je godsdienstig bent en ondanks dat je naar de kerk gaat en je kunt horen vertellen van de geboorte van de Heer Jezus en van het lijden van de Heer Jezus en zijn sterven en zijn opstanding en ook zijn hemelvaart. Maar wie is die Heere dan? Dat ik hem zou dienen. Als sprak daar een stem uit de heilige blaan van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Is dat onze blindheid nog, gemeente? Dat we met onze godsdienst nog proberen. Dat je op zo'n manier door wat uiterlijke veranderingen je nog aangenaam probeert te maken bij God. Dat je denkt, als ik nou maar naar de kerk ga en als ik nou maar uit de Bijbel lees en als ik nou maar dit doe en dat doe, dan doe ik wat ik kan. En dan ben ik toch in ieder geval aan het proberen. Dat zal de Heer toch ook wel fijn vinden en dan zal Hij hopelijk daar wel rekening mee willen houden. Beweegoffers brengen met al wat wij kunnen doen. Dan is dat eigenlijk een uitdrukking van de vraag, ja, maar wie is dan de Heere Jezus? Wat moet ik nou met de Heere Jezus? Ik kan het wel met mijn eigen gerechtigheid en met mijn eigen godsdienst. En dan kan Jezus kloppen op de deur van ons hart. Maar hij blijft gesloten, want we zijn in onszelf zo rijk, zegt McShane. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Maar de Heere zegt, en ge weet niet dat ge zijt arm en blind en jammerlijk en naakt. En wat moet er dan gebeuren, gemeente? Wil er in ons hart een verandering komen? Willen wij beginnen te zien wie Hij is en waarom we Hem nodig hebben? McShane zegt, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dat is zo nodig, gemeente, dat die geest, de Heilige Geest, intrek neemt in ons hart. En dat Hij ons gaat ontdekken en ons gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dat we beginnen te beseffen dat we met al onze godsdienst nergens komen. En met al onze plichten en met alles wat wij kunnen doen. Zoals Saulus van Tarsen erachter kwam en die ook deze vraag ging stellen. Wie is dan die vorst? Toen hij neerviel op de weg naar Damascus, nadat deze ten hemel gevaren koning zich openbaarde aan hem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan lag de fariseer op de grond met al zijn wijsheid, met al zijn godsdienst, met al zijn kennis. En hij wist niks meer. Wie zijt gij, Heere? Wie is de Heer? Hij stelde een vraag over die koning. Hij wist het niet meer. Is het ook uw vraag, gemeente? Is het jouw vraag? Wie is Hij? Het was de vraag van die blindgeborene ook. Toen de Heer Jezus naast hem stond, nadat hij hem zijn ogen had geopend. En hij hem ging verkondigen. De Christus, der Schrift. En toen vroeg die blindgeborene, maar wie is hij? Opdat ik in hem mag geloven. Wie is de Heere, gemeente? Het is een Een uitdrukking ervan dat de Christus ook zo'n verborgen persoon is. Dat is niet omdat hij zich verstopt. Dat moeten we nooit denken. Dat de Heer Jezus Christus zich verstopt. Maar dat is omdat wij zo blind zijn. Verblind door de zonde of verblind door de godsdienst. En dat er geen plaats is in ons hart voor die schuldovernemende borg. Maar als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken. Als hij ons gaat overtuigen van de kracht en de macht van de zonde. Dat we daar nooit tegen bestand zijn. En dat we nooit tegenwicht in die schaal kunnen leggen. Door een aantal goede werken te doen of door met een aantal in het oog lopende zonden te breken. Dat is natuurlijk goed. We krijgen nooit toestemming om te zondigen. We moeten leven naar de wet van God. Maar als we wetties worden, gebod op gebod en regel op regel, en als dat onze godsdienst is, gemeente, dan legt dat geen enkel gewicht in de schaal. En wie door Gods geest overtuigd wordt, gemeente, die voelt dat. Die voelt het, die gaat doorleven dat zelfs zijn beste werken met zonde bevlekt zijn. En die weet bij zichzelf aan wat ik ook doe. En wat ik ook verander en hoe goed ik het probeer ook te doen. En hoe ik ook bid. Ik kan alleen maar zondigen. Mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Het is een vod waarmee ik niet voor God kan bestaan. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. En dan die vijanden die mij omringen. De wereld. Met al zijn zuigkracht. Je wil ermee breken. Maar het lukt je niet. Ja, je kunt voor die wereld weg willen vluchten. Maar die wereld komt je achterna hoor. Waar je gaat, waar je staat, waarheen je ook de ogen slaat, zegt hierdoor gezellen. Als je de wereld hebt gediend en de wereld hebt gevolgd en van de wereldse dingen hebt gedronken, dan komt die wereld je achterna. Als jij ermee wil breken. En die wereld die zit zo in je hart en die kleeft zo aan je vlees. Die wereld kun je niet overwinnen. En de duivel, dat is een onoverwinnelijke vijand. Die boze, de macht der lucht, die heeft ons in zijn greep. En we zijn willoze slachtoffers. En dan leeft het in het hart van zo iemand die ontdekt is aan deze dingen. Wat in het berijming van het gebed des Heren staat. Wij zijn toch zwak. En de sterkte van de duivel is groot. En we zijn elk ogenblik in nood. En daar komt nog vlees en wereld bij. Is dat ook uw klacht? Jouw klacht? Dat je niet opgewassen bent tegen al die machten. En tegen al die krachten. Het vlees, de wereld, de zonde, de duivel. Maar nu komt er een koning en die klopt aan de deur van uw hart. Doe mij open. En dat is het. De vraag uit het wedergeboren hart, gemeente, die dan gaat klinken. Is er dan nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Waardoor ik wederom tot genade kan komen? Wie is hij? Dat middel. Die kan doen wat ik nooit kan doen. Die in staat is om al die krachten en die machten te verslaan. Is dat de vraag waarmee u naar de kerk bent gekomen, gemeente? Is dat de vraag die op je hart weegt? Wie zijt gij, Heere? Waar kan ik u vinden? Hoe kan ik deel krijgen aan dat verlossende werk? Hoor dan naar het antwoord over deze koning. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. En nog eens onderstreept in het 10e vers. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen. Die is de koning der Heere. Op deze hemelvaartsdag, gemeente, komt hij dus als de overwinnaar. Als de koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Het gaat over hem in deze psalm. Hier wordt die grote verbondsnaam genoemd. Wie is hij? Het is de Heer. De Jehovah. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die zijn namen, die zijn wezen ten volle geopenbaard heeft in zijn Zoon. Die ook deze naam draagt. Jehoshua, de Heere verlost. De Heere maakt zalig, de Heere redt. Hij heeft de kop van die oude slang vermorzeld. En hij heeft die overwinningsroep op Golgotha uitgeroepen. Het is volbracht. Hij heeft de zonde aan het kruishout weggedragen. Hij heeft de schuld betaald. En op de paasmorgen, toen heeft hij de dood verslonden tot overwinning. Toen ging het graf open, jongens en meisjes, toen is hij opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En op de hemelvaarsdag, dan komt hij in het centrum van zijn koninkrijk. Dan gaat hij op naar de hemel. Dan wordt hij daar gekroond. En met eer en heerlijkheid bekleed. En dat is van zo'n grote betekenis. Zo'n machtig heilsfeit. Zoals we dat ook hebben beleden met zondag 18. Wat betekent dat, dat hij opgevaren is ten hemel? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En onze belijdenis zegt op grond van de schriften, dat was nodig opdat de geest zou komen. Opdat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Dat is het nut van de hemelvaart. Zo zei de Heer Jezus het tegen zijn discipelen. Het is uw nut dat ik heen ga. Want anders kan de trooster niet komen. De Heilige Geest. En die zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Vanuit de hemel zendt deze koning zijn Heilige Geest. En die gaat dat werk doen wat geen mens ooit kan doen. Die gaat die poorten openen. Koperen deuren en de ijzeren grendelen worden door deze geest aan stukken geslagen. En hij gaat niet alleen mensen overtuigen van zonde, maar hij gaat ook Christus verheerlijken in het hart. Hij gaat hen door zijn geest het geloof geven, zodat ze het oog mogen hebben voor de heerlijkheid en voor de majesteit van deze koning. Dat harde hart, dat u maar niet open krijgt. En dat jij een vijandschap gesloten houdt. Dat gaat de Heilige Geest openen. En dat doet hij inwendig. Met een krachtdadige. Een onwederstandelijke roeping. Een waarachtige bekering. En deze geest, die gaat overtuigen van zonde. Die gaat zo plaats maken voor de koning, plaatsmaken voor de Christus, plaatsmaken voor deze vraag, wie is hij, zodat het in ons hart een levensvraag wordt. Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En u die genade mag kennen, en iets van deze dingen hebt mogen leren kennen, wat een evangelie is dat. Als je midden in je machteloosheid en midden in je hulpeloosheid, midden in je onwaardigheid ook, de verbrokenheid van je hart, het evangelie mag horen van deze koning, waarvan de profeet Jesaja zegt: het is de hoge en de verhevene en die in de eeuwigheid woont. En dat getuigt van zijn majesteit, dat getuigt van zijn heiligheid. Maar er staat geen punt. De eeuwige en de hoge en de verhevene, die woont ook bij dien die van een verbrijzelde en van een nederige geest is. De Heer Jezus Christus, gemeente, heeft twee woonplaatsen. In de hoogte, in het verhevene, aan de rechterhand van de majesteit van God, in de hemel der hemelen. Maar hij woont ook in het hart dat verbroken is, dat verslagen is, dat zijn zonde en vervloeking bedenkt, dat zichzelf voor God mishaagt en verootmoedigt, dat niet verder kan komen dan het gebed van de tollenaar: o God, wees mij de zondaar genadig. Die op zijn hart slaat, op zijn borst, omdat daar de kwaal zit. En is het nou geen wonder voor zo'n vernederde tollenaar, voor zo'n verbroken hart, dat deze koning der koningen, deze Heere der heerscharen, die in de hoogte in het verhevene woont, ook daar woont. Ook in dat hart dat zichzelf mishaagt, dat walgt van zichzelf, dat vernederd is. Is dat geen wonder dat die ten hemel gevaren koning nou in zo'n hart wil wonen? Het is dus niet te groot om te geloven, gemeente, want zo is hij toch. We kunnen denken, ja, maar die grote koning en die heilige Here en die majesteitelijke Christus. En ik ben zo onwaardig. Laat dat waar zijn. Maar zo is God toch. Deze ontvangt toch de zondaars en eet met hen. En is dat nou geen evangelie voor u, die iets begint te verstaan van wat de inhoud van het avondmaalsformulier zegt? Midden in de dood liggen, niet opgewassen tegen de vijanden, je vlees er maar niet onder kunnen krijgen, de zonde maar niet kunnen doden, de wereld maar niet kunnen verlaten en geen kracht te hebben tegen die Satan. Geen antwoord te hebben op al die tegensprekers. Het avondmaalsformulier zegt: laat ons onze harten opwaarts heffen tot Christus die in de hemel zit aan de rechterhand van de majesteit Gods. Niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Niet in de verslagenheid van je ziel blijven hangen. Niet alleen maar zien naar de dood waarin je ligt, maar het leven buiten jezelf in hem zoeken. Het oog opwaarts heffen tot hem, die er toch van getuigd heeft dat al is hij dan de hoog en de verhevene, maar hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. En dat is niet omdat zij zo zijn. Dat is niet omdat ik nederig ben. Dat is niet omdat ik verslagen ben. Dat is geen beloning van de verbrokenheid van mijn hart. Want dan zou die verbrokenheid ook weer een verdienste worden. Maar daar ligt het niet in. Maar het ligt in hem. Omdat hij zo is. En dat maakt het wonder zo groot. En wie daardoor het geloof iets van mag zien, wie daardoor geoefend mag worden, in wie hij is, niet in wie ik ben. Ik kom niet naar dit avondmaal om daarmee te betuigen dat ik verbroken ben en dat ik gerechtigheid heb en dat ik weet ik wat niet heb. Ik kom niet met mezelf. Maar Heere, tot wie zal ik heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. En dan mag zo'n arme ziel vrijmoedigheid putten uit hetgeen wat hij zegt en wie hij is. Omdat hij zo is, omdat hij met de zondaars eet en drinkt. Daarom kom ik als arme zondaar. Omdat hij het verlorene zoekt, dan kom ik als een verlorene. En wie dat mag zien, gemeente, die gaat dit loflied leren. Dan worden de eerste tonen van dat lied geleerd. Laat het stamelend zijn, laat het met een gebroken stem zijn. Maar er zal toch iets zijn van die blijdschap waarmee de psalm ook aangeeft. Al die psalmen die de hemelvaart beschrijven. Zoals David, 2 Samuel 6 beschrijft dat, huppelend voor de ark uitging. Ja, want het vrome volk in u verheugt, dat zal huppelen van zielenvreugd. Omdat ze hun wens verkrijgen. De blijdschap van de discipelen. Die verheugd en blij terugkeren naar Jeruzalem. En die elke dag in de tempel te vinden waren, lovende en dankende God. Waarom? Omdat ze zo'n heerlijke koning hadden in de hemel. Die altijd leefde voor zijn volk te bidden. Die hen beschermt, die hen bewaart. En als hij ze beschermt en als hij ze bewaart, dan zijn ze wel bewaard. En dan is er geen vijand die nog ooit iets tegen hen kan ondernemen. Dan kan de duivel geen gedachte denken zonder dat deze koning daar hem de ruimte voor geeft. Dan kan hij geen vinger naar ze uitsteken. De Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Ze hebben een machtige en eeuwige koning. Die aan de rechterhand van de majesteit God alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En alle die door een waarachtig geloof aan hem verbonden worden, die kunnen door niets worden gescheiden van zijn liefde. Niets kan ons scheiden van de liefde in de Heer Jezus Christus. Hij bewaart ze. En dan zijn ze voor altijd veilig. Dat is toch, gemeente, iets om blij van te worden. U die genade mag kennen. Je mag toch wel een beetje blij zijn vandaag. Er mag toch wel vreugde zijn in het hart. Nee, niet als je naar jezelf kijkt. Niet als je maar naar beneden blijft staren. Maar hef nou je ogen op. Verhef je harten op. Hoog omhoog, mijn ziel, het oog naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven, is daar waar men Jezus ziet. Zijn kracht, zijn majesteit. Zijn onbegrijpelijke liefde. Voor verloren zondaren. Oh, dan gaat een ziel zingen. Dan paart hij die lofzang aan de lofzang van de engelen. Want reken maar dat die engelen ook gezongen hebben. Jongens en meisjes, de engelen hebben gezongen toen de Heer Jezus uit de hemel in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, de mensen een welbehagen. Zouden ze niet gezongen hebben toen de koning der ere ten hemel voer, toen de poorten van het hemelse Jeruzalem opengingen, toen hij daar de ereplaats kreeg aan de rechterhand des vaders. Daar hebben Gabriel en Michael zich over verblijd en over en al die hemelse legermachten die ooit in Efrata hebben gezongen. En ze hebben het opnieuw gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Looft God, looft zijn naam alom, voor zijn troon, maar ook hier beneden. Zingen we het mee, gemeente. Niet alleen maar met de mond, maar met het hart. Laat het stamelend zijn. Laat het misschien vanuit een gebroken hart zijn. Laat het van verre staande misschien zijn. Maar o, dat hoop en dat bid ik en dat wens ik, gemeente. Dat we de eerste tonen van dat lied van Mozes en het Lam mogen aanheffen. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Amen. Danken wij u dat we deze ochtend zo even stil bij elkaar mochten zijn om naar dit heerlijke heilsfeit te horen. Hoe u, Heer Jezus Christus, uw strijd zag bekronen. Hoe u gaven genomen hebt om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. Laat dat tot verwondering zijn van een wederhorige hier in de kerk of thuis. Laat het ook blijdschap mogen zijn van een verlorene, van iemand die midden in de dood ligt, die het leven bij zichzelf niet kan vinden, maar die door het geloof mag zien op de grote levensvorst, de Heere, geweldig in de strijd. Wat een gelukkig volk is dat, Heere, dat mag schuilen bij u, onder de schaduw van uw vleugelen. Wat is zo'n volk veilig? Heren, dat we allen tot jaloersheid mogen verwekt worden. En dat we zullen zoeken om in te gaan, zullen strijden om in te gaan. Om ook dat te mogen kennen. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. En de godsdienst gaat voorbij en al haar vroomheid. Maar een arm en ellendig volk dat op u en op uw naam mag betrouwen, die zal tot in eeuwigheid leven. Heere, schenk ons die genade, dat leven, door Christus verworven, door de Geest toegepast en door u de Vader beschikt. Drie enige God, hoor onze gebeden. Bewaar ons het verdere van deze dag voor zonden, voor ongelukken, voor een onverzoende dood. Breng ons aanstaande zondag bijeen, Heere, in de gedachtenis aan uw bitter lijden en sterven. Geef ons oefeningen des geloofs en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 3 zingen wij tot slot. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Derde van 89. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.
Gaat ze nog gaatje maken?